De politie heeft 6 jongeren aangehouden in verband met een geweldsincident vrijdagavond bij station Bijlmer Arena in Amsterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat iemand op een perron wordt geschopt en geslagen door een groep jongeren en daarna op het spoor wordt geduwd. De verdachten zijn tussen de 15 en 17 jaar. Het slachtoffer is nog altijd spoorloos. 5 van de 6 verdachten hebben zich na een oproep zelf bij de politie gemeld. Ze horen bij een grotere groep. Gratis OV-chipkaarten die zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen in de regio Amsterdam kunnen door iedereen worden besteld. Vanwege privacyregels kunnen inkomensgegevens niet worden gecontroleerd. Dat meldt de Amsterdamse zender AT5. De kaarten zijn 1,5 uur geldig in de bus, tram en metro in Amsterdam en 13 omliggende gemeenten. Ze zijn bedoeld voor gezinnen die tot 130% van het minimuminkomen verdienen. Het is niet duidelijk of en hoe vaak er misbruik van is gemaakt. Bij de vechtpartij in de RAI in Amsterdam waren gisteren 300 mensen betrokken. Vertegenwoordigers van de Turkse zittende AK-partij en de Turkse oppositie gingen met elkaar op de vuist. Het was de laatste dag waarop Turkse Nederlanders konden stemmen voor de parlementsverkiezingen in Turkije. De politie spreekt van een massale vechtpartij. 2 mensen raakten gewond. Tot nu toe is er niemand aangehouden. Rusland-correspondent Iris de Graaf zal voorlopig vanuit Nederland verslag doen van de ontwikkelingen in Rusland en van de oorlog met Oekraïne. De hoofdredactie van NOS Nieuws heeft besloten haar terug te halen vanuit Rusland, omdat het werk voor journalisten daar steeds onveiliger wordt. Bij de beslissing speelt volgens de hoofdredactie ook mee dat de relatie tussen Rusland en Nederland ingewikkeld is vanwege de MH17 en de vestiging van het internationaal strafhof in Den Haag. En dan het weer, een combinatie van zon en wolken. Vooral in het oosten en noordoosten vallen buien, mogelijk met veel regen en onweer. Op andere plaatsen blijft het droog bij 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
Dit is Veteranencafé op Radio Texel. En dit nummer was Metallica, Fuel. Nee, kop dicht. Was tegen de muziek.
Ja, dat, ik schrok al. Ik wou zeggen, de bedoeling is dat ik hier wat ga zeggen. Goedemiddag luisteraars, Veteranencafé Radio Texel. Zoals altijd, maandagmiddag om 4 uur. Buiten is het 18 graden. Het waait een beetje, maar het is wel droog en zonnig. En het goede nieuws is, het hele land zat natuurlijk weer in code geel 4 en 5 mei. En wij hebben gewoon schitterend weer gehad. Texel, de meeste zonuren. Achter de knoppen, Frank Scherphuis en ik ben Aad van Gils. Maar dat wisten jullie al. Voordat ik verder ga met de uitzending, eerst een mededeling. De uitzending met de burgemeester, die normaal gesproken van 5 tot 6 plaatsvindt, is uitgesteld naar volgende week maandag. De reden voor de uitstel is het bezoek van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Maxima. Brengen op dinsdag 9 mei aan Texel. Zo, dat was weer even stotteren, zeg. Het bezoek aan Texel begint in het Museum Kaapskeel met een rondleiding langs de collectie van objecten die gevonden zijn in een scheepswrak, het palmhoutwrak, voor de kust van Texel. Waaronder de 400 jaar oude zijdejurk. Vervolgens spreken koning Willem-Alexander en koningin Maxima in de schaapboerderij De Waddel met de Texelse ondernemers over toekomstbestendige en klimaatadaptief ondernemen en ontwikkelen. En tenslotte, het bezoek op Texel wordt afgesloten bij strandpaviljoen paal 9. Daar spreekt het koninklijk paar met de strandvonders over hun werk. Op Texel zijn er, schrik niet, 6 hulpstrandvonders die dag en nacht klaarstaan voor het geval er iets op zee gebeurt. Vandaag de 4e van een serie uitzendingen van en voor veteranen met de fantasierijke naam Het Veteranencafé. Veel mensen denken bij veteranen aan Indië, Irak, Mali, Afghanistan, etc. Dat is ook logisch, want dat krijgt de meeste aandacht van de media. Vandaag gooien we het letterlijk over een andere boeg. In de studio hebben we een operationele militair die al langere tijd veteraan is, en we gaan het hebben over stille missies van de marine. Dit keer over 3 operaties, als we het halen, als de tijden toelaat. We beginnen met de missie Sharp Fans in Italië, daarna operatie Active Endeavour en als laatste operatie Atlanta bij Somalië, u weet wel, het vangen van piraten. Genoeg gepraat. In de studio te gast en naast mij Marcel de Ridder, sergeant major technische dienst bij de Koninklijke Marine. Marcel, stel jezelf even voor aan de luisteraars en houd er rekening mee dat ze niet alleen in Texel zitten, maar wereldwijd.
Ja, ja, goed Aad. Leuk dat je dat je me gevraagd hebt hiervoor. Ja, mijn naam is Marcel de Ridder, sergeant-major bij de technische dienst. Ik ben getrouwd, ik heb een vrouw, ik heb 2 kinderen. Mijn zoon Guido de Ridder en mijn dochter Kira de Ridder. Ja, ik heb hobby's. Uiteraard heb ik hobby's.
Komen we daar ook op terug?
Daar komen we op terug, op de hobby's. Oké. Ja, dat ben ik in een nutshell eigenlijk.
Oké, nou dan ga ik wel even verder. Je familie, je zei het al, vrouw, 2 kinderen. Wat vinden die ervan?
Ja, best wel moeilijk af en toe als je weg bent. Wel, ja, papa is gewoon lange tijd varen.
Ja. Is de marine er met de paplepel ingegoten bij je, of is het een welbewuste keuze geweest?
Nou, het is een welbewuste keuze. Als ik op de dijk stond bij Oudeschild, dan zag ik daar die mijnenvegertjes zag ik daar varen. Dacht ik, ja, dat wil ik. En toen moest ik eerst nog bij de landmacht, moest ik voor mijn dienstplicht. En daarna mocht ik door, mocht ik bij de marine.
Maar na de landmacht wist je natuurlijk voor 100% zeker dat je naar de marine wilde, of niet?
Ik wou eigenlijk marinier worden.
Ja. Dat
is niet voor iedereen weggelegd.
Ga ik niks over zeggen. Hoe lang zit je al bij de marine?
Ik zit, even kijken, vanaf 94 zit ik bij de marine. Dus dat is nu 29 jaar. Bijna 29 jaar.
En hoe oud was je toen je naar de marine ging?
20.
20, ja. Wat was je mooiste plaatsing bij de marine?
Mijn mooiste plaatsing, dat was bij het korps. Bij het amfibische gevechtssteunbataljon op Texel.
En dan voelde je helemaal thuis natuurlijk tussen die mariniers.
Nou, in het begin ben je natuurlijk een rare eend in de bijt. Maar eigenlijk word je heel snel in de familie opgenomen. Dus ja, dat is wel een mooie plaatsing.
En liep je daar alleen een beetje te technieken? Of moest je ook gewoon mee het bos in, hardlopen, pitie, zwemmen en al dat soort rare dingen?
Nou, ik heb altijd gezegd, ik heb geen kieuwen. En hardlopen is niet voor mij weggelegd. Maar ik deed er wel aan mee, uiteraard. Kijk, ik ben natuurlijk lang niet zo goed en zo fysiek als dat de mariniers zijn. Maar ik heb er wel altijd aan meegedaan. Ik heb het nooit uit de weg gelopen.
Oké. Want je had natuurlijk altijd van die grapjes zoals bergtraining.
Ja.
Noorwegen.
Ja.
Skiën. Ja. Winter survival course. Heb je dat allemaal gedaan?
Ik heb wel skiën gedaan.
Ja.
Gewoon op de baan in Zoetermeer ben ik meegegaan.
Ja.
Nou, hartstikke geweldig natuurlijk. Maar ik ben nooit naar Noorwegen gegaan. En ik heb eigenlijk meer de warme oorde gezeten.
Oké. Wat is je het meeste bijgebleven uit je hele loopbaan, carrière?
Eigenlijk de tradities die langzamerhand niet meer mogen. Dus je hebt traditie dat je in dienst komt. Nou, dat is gewoon een normale traditie. Ik ben 5 december ben ik opgekomen. En ja, ik geloof niet in Sinterklaas, maar hij stond er. Sinterklaas was gewoon aanwezig daar zo. We kregen allemaal een banketletter.
Ja.
Dus ja, dat blijf je bij de dag dat je in dienst komt. En ja, als je 21 wordt, dan word je 21 geslagen. Dat is een traditie die niet meer mag. Maar het is me wel bijgebleven, want daarna hoorde ik bij de mannen. En dan gingen we daarna een pilsje doen in het café. Ja, dat blijft je bij, die dag.
Ja, ik ga dat toch even aan de luisteraars uitleggen. 21 geslagen worden, dat is een traditie bij de marine. Dat mag niet meer, grensoverschrijdend. Maar er werd de betrokkenen op tafel gelegd. En iedereen die 21 was of ouder, die mocht hem een klap op zijn bibs geven. Als je jonger dan 21 was, dan kon je ernaast gaan leggen. En dan kreeg je er ook 21, hè? Zo was dat. Hè? Dat
en als je de laatste deed, dan kreeg je de 42. Dan was je helemaal de pisang.
Maar dat was geen battle, hoor. Dat was gewoon traditie en dan hoorde je bij de mannen. We gaan even naar de muziek.
Out in the desert, there's a soldier lying dead. A vulture's picking the eyes out of his head. Another day that could have been me there instead. Nobody loves me here, nobody loves me here. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. You hit the booby trap and you're in pieces. With every bullet your risk increases. Old Alibaba, he's a different species. Nobody loves me here, nobody loves me here. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. I'm dead meat in my Humvee Frankenstein. I hit the roadblock, God knows how I never hit the mine. But that's woo, and I got lucky this time. Wife or kid, another on the way. I might get home if I can live through the day. Before I came out here, I never used to pray. Nobody loves me here, nobody loves me here. Dad's gonna kill me. And Dad's in a bad mood, Dad's got the blues. It's someone else's mess that I didn't choose. At least we're winning on the Fox Evening News. Nobody loves me here, nobody loves me here. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me.
gone back. Hung the wire and pray like I told you, Mac. Or they'll be shoving bits of you into a sack. In my dreams, and who's that stranger cast a shadow across my heart? And who's that stranger? I don't dare speak his name. Must be your death a walking, must be your death a walking. That's gonna kill me. 7 muzzle monkeys standing in a row, standing waiting for that sandbox to blow, sitting targets in a Wild West show. Nobody loves me here, nobody loves me here. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. Another ranger got his wings this week. Job was with his own will it be. Nobody's dying if you don't speak double speed. Dad's gonna kill me.
Luisteraars, we gaan verder met Marcel de Ridder. En zoals ik al eerder gezegd heb, dit is een programma van en voor veteranen. En veteranen vertellen hun verhalen, zodat de mensen gewoon weten wat er allemaal zo speelt bij veteranen. Iedere veteraan mag ook altijd zijn lijstje met muziek indienen. En dan stel ik natuurlijk altijd de vraag, Marcel, wat heb je met Fuel van Metallica?
Ja, dat is een hele mooie. Die hoort bij de eerste missie die ik gedaan heb met de Zuiderkruis. De Zuiderkruis was een tanker. Prachtig mooie tanker van de marine. En ja, fuel, het zegt het al. Wij hadden gewoon heel veel brandstof aan boord. En dan kwamen de andere schepen kwamen langs zij. En die moesten brandstof hebben. En dan stond dit nummer altijd op bij de... Ja,
op de scheepsomroep.
Op de scheepsomroep. Ja. En dan, gekscherend. Er waren zelfs af en toe bandleden die gewoon op podium stonden. Of boven op een container om dit gewoon mee te spelen. En ja, dat raakt je wel. En dan kwamen de Amerikaanse schepen langs zij. En dan was het daarna volle pot wegvaren. Ja, dat geeft wel kippenvel, zeg maar.
En volle pot luisteraars, dat is vol gas, hè?
Ja.
En ja, af en toe dan vertaal ik even de... Maar waren dat scheepsbandleden?
Dat waren scheepsbandleden, Er was altijd wel een aantal mensen die aan boord goed muziek konden maken. En die vonden dat leuk om dat mee te doen.
En dat deed je alleen tijdens het olielaaien op zee? Of ging je ook nog in buitenlandse havens optreden?
Er werd ook in buitenlandse havens wel een optreden gegeven, ja.
Ja. En de andere, wat was het? Sky King? It's Gonna Kill Me?
Ja, dat is een nummer, daar word ik lekker... van heel Sky King word ik heel rustig. Ik rij motor. En dan zet ik altijd Sky King op. Vind ik,
maar word je heel rustig? Ben je een beetje ADHD-mannetje dan of niet?
Ja, in mijn hoofd meer. Meer een ADD-mannetje.
Okay. Je zei net tegen mij dat je bij de landbouw gezeten hebt. Maar wat heb je bij de landbouw eigenlijk gedaan?
Wat heb ik bij de landmacht gedaan? Ik heb bij de landmacht ben ik verbindelaar geweest. En dan moest ik eigenlijk telefoonlijntjes uitrollen.
Ja.
aan elkaar knopen met een speciaal knoopje. En dan telefoons testen, kijken of ze het doen. En, dat, en dan kon je dat in de verbindingsshelter kon je dat aansluiten. En dan konden ze overal contact mee leggen.
Ja. Ja, dat is even voor de luisteraars. Hè. Dat is de zogenaamde veldtelefoon. Hè. Die werden gewoon uitgerold, twee draadjes. En had je als infanterist in je commandopost had je zo'n ding leggen. Moest je twee keer zwengelen. En dan kreeg je een verbindelaar aan de lijn en zei je... verbind me even door met het hoogtier. En dan gebeurde dat gewoon, hè. Waar je ook zat, hè. Of het Noord-Noorwegen was. Of in, op Sicilië of Sardinië. En dat is toch wel redelijk... wel echt 1948, maar wel goed... Werkte. We hadden het net even over 21 slaan, Marcel. Maar heb je nog meer van die spannende maritieme tradities?
Oh, er zijn legio maritieme tradities.
Nou, noem er eens 10 op.
Noem er eens 10 op. Nee, ik ga een van de mooiste tradities gaan ik, opnoemen. Dat is als Neptunus aan boord komt. En Neptunus die komt aan boord als je de Evenaar overgaat.
Ja.
Dus het schip dat, ja, dat bereikt de Evenaar, die passeert de Evenaar. En dan komt er een verkleed iemand aan boord. Nou, dat is dan gewoon een bemanningslid die al een keertje eroverheen is geweest. En die, ja, dat is Neptunus. En dan moeten alle andere mensen, dat noemen ze trawanten,
ja.
Die moeten dan ja, een smerig stukje vis eten. En, ja, dat vissenkop of zo.
Ja, ja, ja.
Ja, dus ja. Dat...
En, dat, en de, daar blijft het bij? Of,
Nee, nee, je wordt ook ingesmeerd met vis en zo en gedoopt. En ja, dan krijg je een doopcel en dan krijg je daar zet dan een naam op. En die wordt dan bedacht door degene die er al overheen geweest zijn.
Ja.
Ja, en zo hadden ze voor mij de naam Duivelsvis bedacht.
Duivelsvis.
Ja.
Maar het is er ook zo dat ze dat, dat gat aan de voorkant, maken ze dan toch geel of zo? Of,
Nee, nee, nee. Dat, dat gat dat wordt rood geschilderd.
Rood.
Ja, dat schilderen ze rood. En als je de noordelijke keerkring overgaat, dan wordt die blauw geschilderd.
Ja, de Poolcirkel.
De Poolcirkel, ja. En wij zijn ook een keer met een fregat zijn we, overgegaan en die, ja, die was al blauw. En... ja, die had al een blauwe kluis gehad. En toen hebben de mariniers, die hebben er, dat we de Evenaar over gingen, hebben ze aan de bovenkant rood. Toen hebben ze er nog een wit balkje tussen gedaan. Dus dat was het gewoon de Nederlandse vlag. Hè. Ja, dat was wel heel erg humoristisch natuurlijk.
Ja. Ja, ik heb dat één keer overigens ook op de Zuiderkruis meegemaakt, dat we de Poolcirkel over gingen. En toen stonden we toch wel een beetje te kijken zo van... meer zeg ik niet.
Nee, 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 het is...
Oké, even een ander, heel andere vraag. Hè? Hoe lang moet je eigenlijk nog?
Ik zit nog 6 jaar, moet ik nog.
Zes jaar.
Ik heb nog de oude regeling.
Oké, en dat is?
Ja, je hebt dat mensen van 74, die mogen er, of tot 74, die mogen er eerder uit. Dus ja, die, ik mag tot 55.
Ja, ja.
Ja.
En na 74?
Dat hangt vanaf wanneer je beroeps bent geworden. De, ja. Is het tot 76, die mogen er ook op 55 uit. En anders dan is het 60.
60, oké. Okay. Heb je nog voordelen van je missietijden? Dat je hoger pensioen eerder eruit of zo? Of,
nee, nee, nee? Ik heb daar geen voordelen bij. Degenen die dus in de nieuwe regeling komen, die kunnen daar wel voordeel bij hebben. Die kunnen 2 jaar terugverdienen.
Oké. Okay.
Door missies te draaien.
Ja. Heb je er wel spijt van gehad?
Nee.
Dat is wel een eerlijke vraag, hè?
Ik heb er nooit spijt van gehad. Nee. Ik heb wel af en toe eens dat ik denk van... goh, ik had wat meer van de opvoeding van mijn kinderen willen genieten. Daar wat meer bij willen zijn. Maar nee, het is een prachtige baan.
Oké. Okay. En wat vind je de thuisfront ervan, van die prachtige baan? Had ik al gevraagd of niet?
Ja, nou ja, thuisfront, dat is het tegenwoordig gewend natuurlijk. Dat, die weten dat, dat je gewoon af en toe weg bent.
Ja, en je kindertjes?
Ja.
Ja, huilen als je weggaat?
Uiteraard.
Oké. Okay. Wat zijn je favoriete hobby's?
Ja, daar had ik er al eentje van genoemd. Mijn favoriete hobby, dat is motorrijden.
Ja.
Ik ben een diehard motorrijder in hart en nieren.
Wat heb je voor motor?
Ik heb een Harley Davidson. Ja.
Echt, zo'n echte Goldwing?
Nee,
1800 geen... 1800
cc. Gaat toch niet vloeken, hè?
Dat zou weet ik niet.
Geen Goldwing. Kijk. Nee, natuurlijk. Een Harley
Goldwing is gewoon... Honda.
Ja.
Oh, is een Honda?
Ik heb een Streetlight.
Harley Davidson, komt. Zo, mensen.
Nee,
mogen jullie mij wel kwalijk nemen, hoor.
Ik steek altijd naar... Alle motorrijders mijn hand op. Behalve als ze twee wieltjes voor hebben. Dan steek mijn hand
ja,
op.
Maar dat is een auto. Ja, toch?
Ja.
En als laatste even, voordat we weer een kleine muziekje gaan doen. Wat is je favoriete biertje?
Ja, mijn favoriete biertje.
Sinds kort.
Nou, ik had vroeger altijd Amstel dronk. Maar dat... Die smaak is helemaal weg. Nee, ik drink tegenwoordig Grombaard.
Ja.
Drink ik. Dat is het veteranenbier van Texel.
Ja, veteranenbier. Drink ik ook. Mijn ijskast staat vol met Grombaard. Vindt mijn schoonzoon niet zo leuk, maar ja, ik moet wat, hè.
Dat vind ik vreemd.
Ja.
Ja.
Ja, 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 ja. Oké, na de muziek gaan we de diepte in met de operatie Sharp Guard. Een maritieme operatie in de Middellandse Zee. Maar voordat we verder gaan, eerst even... Sound of Silence van Disturb.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing.
Silence.
gaan weer verder met, zoals we zeiden, de operatie Sharp Guard en Sharp Fence. En voordat we daarover gaan praten, eerst even een korte uitleg, hè, zodat u weet over welke operatie het we hebben en waar het allemaal een beetje om draait. Vandaar nu even een stukje uit mijn historische notebook. De burgeroorlog in het voormalig Joegoslavië vond zijn oorzaak in de etnische verdeeldheid binnen de Volksrepubliek. President Jozef Tito was de enige bindende factor. Na zijn dood in 1980 begon de federatie de scheuren te vertonen. Begin jaren 90 viel het land uiteen. De burgeroorlog begon in 1991 toen Slovenië en Kroatië de onafhankelijkheid uitriepen. Een klein jaar later breidde de oorlog zich uit naar Bosnië. Spoedig werd het hevig gevochten tegen het door de Serviër gedomineerde federale leger. In september 91 kondigde de VN-veiligheidsraad voor heel Joegoslavië een wapenembargo af. 8 maanden later volgde een handelsembargo tegen Servië en Montenegro. De West-Europese Unie en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de NATO, gaven elk afzonderlijk invulling aan het mandaat van de Veiligheidsraad. Schepen en vliegtuigen van beide organisaties observeerden het scheepvaartverkeer op de Adriatische Zee. Meer mochten ze niet. Kijken wat er gebeurde en doorgeven. Nadat het mandaat was aangescherpt om schepen te kunnen visiteren, smolten de operaties van de WU en de NAVO samen in de operatie Sharp Guard. Visiteren is niet gezellig een bakkie doen, maar dan wordt het schip door zwaar bewapende mariniers overgenomen, zodat de searchteams het kunnen inspecteren. De Koninklijke Marine nam hieraan deel met een fregat, een onderzeeboot en 2 P-3C Orion patrouillevliegtuigen. Die laatste hebben overigens niet meer in ons arsenaal zitten. Bovendien maakten de Nederlandse militairen deel uit van bemanningen van de AWACS radarvliegtuigen. In juni 1996 schortte de VN-veiligheidsraad de operatie Sharp Guard op en in oktober kwam een einde aan de embargo's. Marcel, hoeveel van deze missies heb je ervaren?
Ja, ik heb alleen 1 missie van Sharp Guard heb ik ervaren.
Ja.
En wij lagen met de Zuiderkruis in de Adriatische Zee. En wij deden dus brandstof overgeven naar de fregatten van Amerikanen, Portugezen, Spanjaarden. Het maakt niet uit.
Noem maar op. Ik wilde ze hier opnoemen, maar het waren er zoveel dat ik bij mezelf dacht.
Hun kwamen langs.
Dat gaan we niet doen.
Hun kwamen langs varen en wij gaven ze brandstof. En als wij weer leeg waren, dan gingen we naar Creta, naar Suda Bay. En dan gingen we daar weer brandstof laden.
Suda Bay is ook een NAVO-basis.
Dat is een NAVO-basis, ja.
Je zei met de Zuiderkruis. Betekent dat je alleen maar logistiek daarmee gedaan hebt? Of hebben jullie ook daadwerkelijk zelf schepen aangehouden?
Wij hebben wel schepen ondervraagd. En geprobeerd ze een richting op te sturen. Zodat ze dus niet aan land konden. Maar wij konden niet. We hadden geen mariniers aan boord. Die dus een boarding konden uitvoeren.
Nee. Maar even aan mijn script houden, mensen. Werden er beperkingen aan de bemanning opgelegd, zoals drankgebruik, telefoongebruik en het verzenden van e-mails en et cetera?
Ja. Dat bestond in die tijd amper. Ik bedoel, een e-mailtje, dat kon je op een A4'tje kon je een briefje inleveren. Of met zo'n floppy disk.
Ja.
En dat was het. En ja, je mocht niks over de missie vertellen. Naar mobiele telefoons. Nou, die konden we niet betalen.
Die waren er toen nog niet.
Die waren er toen volgens mij nog niet. Volgens mij had je toen die Kermit. Maar ja, de pompstations hadden daar natuurlijk ook geen ontvangst. Dus nee. Het was veel makkelijker. En ja, drankgebruik. Ja, dat werd wel wat gedronken, maar dat werd wel beperkt.
Ja, maar je werd niet compleet helemaal drooggelegd?
Nee, we werden nog niet drooggelegd, nee. Okay. Nee, we hebben ook een aantal keer een barbecue gehad. Ja, en lagen we niet in het missiegebied. Ja. We kwamen wel in het missiegebied. Het was allemaal van die sectoren waar de schepen voeren. En dan voer je er even in. Brandstof erin pompen. Gauw doorvaren gingen wij de sector weer uit.
Ja, wat ik wel grappig vond, want ik zat een beetje te lezen natuurlijk over die missie. En ieder schip, hè, kreeg zijn eigen zeepkist. Ik denk, waar hebben we het nou weer over? Zijn eigen zeepkist. Maar dat was een gebied in de Adriatische Zee waarvoor ze verantwoordelijk waren om te patrouilleren. Werkte dat nou goed tussen al die landen? Ik bedoel, als je schip uit de ene zeepkist de andere zeepkist invaart, dan moet het natuurlijk wel een beetje gecoördineerd worden.
Ja, daar heb ik eigenlijk geen weet van gehad. Ik was toen nog jong, naïef. Ik heb er ook nooit echt bij stilgestaan dat ik op een tanker zat, wat eigenlijk ook heel veel wapens en munitie mee had. Dus eigenlijk voel je gewoon bonbon.
Ja.
Daar heb ik me nooit bij stilgestaan. Dat is later pas dat ik daarover nadacht van eigenlijk is het toch wel een heel gevaarlijk iets geweest. Ja. Want er werd ook op je geschoten door vanaf land. Maar ja, of je het haalt of niet, of je het raakt of niet, dat weet je niet. Maar ja, er werd wel geschoten.
Ja,
het is toch wel handig als je een tanker plat kan leggen. Maar ja, we werden ook goed beveiligd.
Ja. Ja, je wordt er niet vrolijk van, hè? Alles wat ik op je afkom. Maar je zei, ik was jonge god en ik zat een beetje in de machinekamer, begrijp ik. Maar kun je wel aan de luisteraars uitleggen hoe zo'n boarding of het enteren van zo'n schip dan plaatsvindt? Hoe gaat het in zijn werk? Ongeveer, globaal.
Ja, eigenlijk is dat nu op National Geographic wordt dat uitgezonden. Een stukje over de West. En eigenlijk, we hadden toen niet zo'n snelle frisks. Maar het ging met een rib. En dan ging je gewoon met de bemanning die kant op met een clubje. En die gingen dan het schip eerst veiligstellen. En daarna ging een research team aan boord controleren op wapens en dat soort dingetjes.
Ja. Maar stuiten die lui dan niet op enorm veel problemen als je op het schip komt? Want ik kan me zo voorstellen als je een schip aanhoudt wat onder Taiwanese vlag vaart en iedereen praat Taiwanese, dat het allemaal niet zo warm overkomt als je daar komt met je Nederlandse gezicht en je roept, kom even je schip doorzoeken.
Nee, dat, maar ja, daar heb ik eigenlijk geen weet van gehad. Okay. Wat er allemaal aan boord daar gebeurd is. Dat,
de stem van het pistool doet ook wonderen, zeg ik altijd, hè?
Ja.
Oké. Okay. Nog één vraag en dan gaan we weer even aan de muziek, Frank. Maakten die boarding teams ook gebruik van helikopters?
Er zijn ook boarding teams met helikopters. We hadden ook een helikopter hadden we mee. En dat waren van die Engelse helikopters. Van de Sea King.
Ja.
Ik noem het een oude kist. Ik zou mijn klompen er niet eens aan meegeven aan die dingen. Maar dat komt best wel een behoorlijke lading.
Komt er 20 mariniers in?
Ja.
Ja, als je tenminste, niet in de Arctic, maar als je in de Middellandse Zee zit, in je overhemmetje. Toen waren we nog niet zo van de kogelvrije vesten en dat soort dingen. Dan 18 tot 20 mariniers konden erin.
Ja, als ze het deden, hè, als ze opstijgen. Want,
het
was wel Engels.
Dat is
lekt aan alle kanten.
Dat heb ik niet gehoord. Frank, muziek.
wanted to. Remember Russia with a little makeup? He wanted to. I discussed the menu in the shake-up. He wanted to. Why'd you leave the kingdom on the table? He wanted to.
Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Suicide, I cry when angels deserve to die.
System of Down van Chop Suey. Waarom?
Ja, 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 ja. Waarom?
Ja, dat willen wij weten. De man nou, achter de veteraan. Dus.
De man achter de veteraan. Ja, dit nummer werd gewoon heel vaak gedraaid aan boord in het verblijf. Dat is gewoon, ja, lekker nummer.
Lekker nummer. Het was niet zoals bij de Whisky Company dat je maar één bandje bij je had. Dat werd gewoon 3 maanden grijs gedraaid.
Nee, we hadden al aardig wat muziek hoor.
Oké. Okay. Dat is trouwens een scheepsomroep, een scheepsradio.
We hadden ook een scheepsradio ja. En ook een aantal mensen die daar muziek op draaiden. Die hebben we zeker een scheepsradio.
Heb je constant in de Adriatische Zee gezeten of werden ook havenbezoeken afgelegd? En dat bedoel ik havenbezoeken, niet alleen om olie te denken op Kreta, maar gewoon om wat cultuur op te snuiven in andere landen.
Om zelf wat te denken.
Ook dat kan, hè?
Ja, ja, ja. We hebben wel wat havenbezoeken gehad, ja.
Ja, zoals?
Nou, we zijn Triest hebben we gehad in Italië. Brindisi. Maar eigenlijk allemaal wel, ja.
Allemaal Italiaanse havens, zeker?
Allemaal Italiaanse havens. En dan, Kreta.
Kreta, ja.
En we zijn naar Spaanse haven geweest. Om als begin van de missie. En was eind weer.
Dat was zeker Cadiz, of niet?
Nee, dat was... Ja, dat weet ik zo even gauw niet meer welke dat was. Maar dat was volgens mij vlak bij Benidorm. Want we zijn met een auto naar Benidorm gereden.
Oké. Okay. Nou, landkaart. Barcelona, Valencia, Malaga.
Ja.
Ik weet het niet. Oké. Okay. Maar waren dat langdurige bezoeken? Of was dat gewoon... 24 uur of 2 dagen?
Nou, 48 uur.
48 uur. Dat de ene dag de ene helft van het schip, de andere dag de andere helft van het schip.
Ja.
Had je tijdens dat soort... tijdens dat soort missie, want toen waren de tijden nog heel anders. Hè. Tegenwoordig hebben we satellieten, telefoons en... van alles. Hoor je me nog?
Ja, hij viel even weg.
Oké. Okay. Kan je nog informatie van... andere hoofdkwartieren of was het gewoon onderling op de vloot met verbindingen, zeg maar?
Dat weet ik dus ook niet, want ik was geen verbindelaar meer. Ik was van de technische dienst en als mijn brandstof inging en rook uitkwam, vond ik het al mooi. Dus nee, ik denk wel dat er een algehele leiding was die de...
Uiteraard.
Die missie draaide, maar wie? Geen idee.
Okay.
Wie daar de leiding in had.
Nou, misschien een beetje een rare vraag, maar ik ga het toch doen. Hè? Hoe ver kan zo'n tanker nou eigenlijk om zich heen kijken? Wat zie je zelf, hè? Met sensoren, radar en dat soort dingen. Hè? Is dat 2 kilometer, 50 kilometer, 100?
Nee, we hadden wel radars natuurlijk aan boord. Ja. En we hadden een infraroodcamera. Die zat aan de goalkeeper vast. We waren het eerste schip waar de goalkeeper op gezet werd.
Okay.
En daar zat een infraroodcamera op. Nou, daar kon je dus nachtbeelden mee bekijken. En we hadden dan eigenlijk simpele radars. Dat, eentje voor de scheepvaart en eentje voor de luchtvaart.
Ja, de reden waarom ik dat vraag is dat in de loop der jaren zijn natuurlijk aardig wat oorlogsschepen de grond ingeboord door boefjes in kleine bootjes.
Ja.
He, die ze pompen dat ding vol met explosieven en varen het herrie aan. En voor je het weet, dan zit er een groot gat in je schip.
Ja, dat is met de Amerikaanse, de USS Cal gebeurd.
Ja.
Daar zijn ze zelfs in de haven zijn ze gewoon dat schip ingevaren en tot explosie gebracht.
Maar was je daar wel tegen beveiligd? Allemaal luip dek, s'nachts lopen, kijken met een nachtkijker wat er gebeurde of...
Wij hebben gewoon wel altijd wel s'nachts mensen op dek gehad die de boel in de gaten hielden, ja.
Okay. Hoe groot is eigenlijk, of hoe snel, hoe zeg je dat, hè? Hoe snel, hoe groot is de reactietijd als ze zeg maar echt gevaar dreigen op zo'n schip?
Ja, je moet binnen een 10 à 20 minuten moet je echt helemaal op gevechtspositie staan en moet je echt helemaal gereed zijn. Maar je schaalt het op. Hè. Je hebt readiness stage, heet dat. En je hebt readiness stage 4. Dat is gewoon van A naar B varen, er gebeurt er niks. Readiness stage 3, dan vaar je in een nauw gebied. Dan ga je al iets opschalen. En dan heb je 2, dat is oorlogswacht. Dus dan is de helft van de bemanning die slaapt. En de andere helft die zit op post. Ja, en als je gevechtswacht hebt, dan is iedereen gewoon op post. Dus je schaalt het gewoon op. Dus binnen die 10 à 20 minuten moet echt iedereen op post zijn. Vanuit oorlogswacht naar gevechtswacht.
Oké. Okay. En oorlogswacht, 6 uur op, 6 uur af. Is dat gewoon dag in dag uit?
Ja, 6 uur op, 6 af, ja.
Krijg je dan niet een heel raar levensritme?
Ja, je krijgt een heel apart ritme, ja.
Of gaan ze dat, worden nog, zeg maar, na een week of 2 weken zeggen ze van nou even 3 uur, hey, 3 uur dat en dat, dat je dan ook een keertje daglicht ziet, hè? Of,
Na een buitenlandse haven, ja, dan noem je dat baksen. Dan ging je wisselen en dan draaide je dat om.
Ah, okay. Dus ja. Dat is nog wel nut ook, zo'n haven.
Zo'n haven had zeker nut. Ja, je moet de accu even opladen.
Ja. Ik ga mijn vragenlijstje afmaken. Zijn er niet zoveel meer. En dan gaan we nog even naar de muziek luisteren. Hoe ziet zo'n dagindeling nou eigenlijk uit, hè? Op zo'n schip? En zijn die dagindelingen heilig? Oftewel, krijg je ook wel eens gewoon vrij van die commandant?
Nee. Tijdens het varen was er geen tijd voor vrij. Dat is gewoon, 24/7 gewoon je werk doen.
Ja.
Ja. En hoe ziet zo'n dagindeling eruit? Ja, dat hangt vanaf wat voor wacht je hebt. Of wat voor ding je hebt. Eigenlijk werd je weer wakker gemaakt. Werd je je bed uitgetrokken. Ging je eten. En na het eten ging je op post.
Ja, maar... Kijk, wij zijn natuurlijk een beetje allemaal 8 tot 5 mensen. We komen 's morgens om 7 uur ons bed uit, ontbijten, 10 uur koffie drinken, 12 uur aan tafel, om te lunchen, soms om 12:30. 3 uur moet er wel thee zijn en 's avonds om 5 uur moet je weer aan tafel zitten om te eten. En dan 's avonds om 9 uur zitten we voor de buis en dan roepen we 9 o'clock eens, hè. Want dat heb ik dan nog wel overgehouden van die tijd. Maar als je 6 uur op, 6 uur afloopt, is dat natuurlijk gewoon heel anders.
Ja, dat klopt wel. Hè. Dat is heel anders. Maar je doet ook gewoon even gauw tussendoor even eten. En dan wissel je elkaar gewoon even af. Dan kwam degene die dus gegeten had, die wisselde jou even op post af. En dan,
maar dat was voornamelijk tijdens gevechtswacht?
Oorlogswacht. Nee, tijdens gevechtswacht dan, is er helemaal geen tijd voor. Dan wordt er bepaald door de commandocentrale van nou, nu is er even rust, geen dreiging. Of wordt het eventjes omlaag geschaald. Dan wordt er moet de hele bemanning moet gewoon eten. En dan heb je per ploeg heb je 7 minuten de tijd om te eten.
Ja. Ja, dat is dan met
dat is, ja, dat is eigenlijk gewoon naar binnen schuiven.
Waren er wel eens echte spanningen? En hoe hield je emoties, if any, zeg ik dan, als je emoties hebt, in bedwang?
Ja, spanningen waren er zeker. We hebben een keertje, toen het nog kon, vuil storten. Ja, dan gingen de vuilniszakken gingen gewoon overboord. Nu kun je er niet meer over nadenken, maar alles werd gewoon gestort.
Ja.
En die vuilniszakken die bleven drijven. Dus wij waren aan het varen en we waren 180 graden de andere kant op. En er stond er eentje voorop en die roept in één keer mijnen. Die dacht dat er mijnen in het water dreven, maar dat waren onze vuilniszakken. Die we tegenkwamen, dus die hebben we toen allemaal lek geprikt.
Ja.
Maar iedereen is dus wel van oorlogswacht in één keer weer de gevechtswacht ingedoken.
Dat, ja.
Dus voordat je die, je drukt op een knop en dan krijg je alarm. Ja, dan moet iedereen gewoon rappetap eruit en al zijn dingen gaan doen.
Ja, en we hebben natuurlijk, de Adriatische Zee is natuurlijk maar een heel klein binnenzeetje. Hè, want wij denken wel dat het groot is, maar het is gewoon klein, hè? Voor schepen, zeker voor snelle schepen. Die Adriatische kust is natuurlijk enorm veel baaien en andere inhammen waaruit je zomaar ineens zeg maar overvallen kan worden. Hè? Want dat is natuurlijk je grootste risico. Niet wat je op mijlen afstand af komt aanvliegen, maar dat ding wat ineens voor je neus staat. Hoe is het om te werken onder druk en hoe ga je om met je twijfels en je onzekerheden?
Ja, ik was nog jong en naïef. Ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan op dat moment. Ik heb gewoon vertrouwen op de commandant en op de rest van de bemanning.
Ja.
En niet bij stilgestaan eigenlijk.
Ja, maar je merk je ook niet aan de officier of zo dat je dacht van nou, de mannen zijn allemaal een beetje te veel wakker en te veel op de brug. En
nou ja, ze wilden wel wat meer weten, ja. Maar ja, ik was heel jong en naïef. Dus je wist niet beter eigenlijk. Je deed gewoon.
Oké, Marcel. We hebben nog 2 operaties op het schema staan. Maar daarvoor ga ik je gewoon nog een keer uitnodigen. Want mensen, we zouden het ook nog hebben over operatie Atalanta. Het piratenvangen bij Somalië. En we hebben natuurlijk ook nog, daar heeft Marcel 3 keer aan meegedaan. Aan de operatie Active Endeavor. En de operatie Active Endeavor, kan ik je wel vast verklappen. Die is op 9-11 ongeveer ter plaatse is die ingesteld om de zeeën te beveiligen tegen piraten en andere boefjes. En waar mensen ook heel vaak niet bij stilstaan, is dat de marine met hun stille missies zorgen wel dat al die containerschepen uit China gewoon veilig naar Nederland kunnen varen. Hè? Vergis je niet, de zeeroutes schijnen steeds de grootste bevoorradingsroutes van Europa. Marcel, foutje. Marcel, dank voor je komst.
Ja.
Het programma heet ook We luisteren naar verhalen van de veteraan. Als eerbetoon aan de veteraan. En zoals de Amerikanen het zeggen, thank you for your service.
Yes, that's right.
Yeah.
Ja, luisteraars, zoals ik aan het begin van de uitzending al zei, normaal gesproken zou nu de burgemeester de studio binnenlopen. Maar die heeft het hartstikke druk met het bezoek van de koning morgen, dus dat gaat niet door. Als je het programma wil weten, moet je kijken op de website van de gemeente Texel. Daar staat uitgebreid wat ze allemaal komen doen en waar ze het komen doen. En dat brengt mij tot het einde van deze uitzending. Frank, bedankt voor het schuiven met de knoppen. En Marcel, nog een keer bedankt.
Geen dank.
We gaan uit de lucht.
Lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
gericht en efficiënt reclame maken. Via Radio Texel wordt uw boodschap gehoord. Alle info over mogelijkheden en voordelige tarieven. reclame@radiotexel.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
Ismael de Bruin met het NOS Journaal.